onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 128 en daarvan alle verzen. Psalm 128, daarvan alle verzen.
Thank you.
schriftlezing voor dit avontuur kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, daarvan het 45ste hoofdstuk, de vooraf, de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor een opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoschanim. Mijn hart geeft een goede reden op, en ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, God, uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid. Op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van konings vijanden. En uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos, en de scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder u, kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis, zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden, de jonge dochters die achter haar zijn. Haar metgezellinnen zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. En ik zal uws naams doen gedenken, van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk. En altoos tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij groot en oppermachtig wezen, gij die in de hemel woont en troont en op deze aarde nederziet als een riemelende massa mensen, waarvan er niemand onder hen is die u zoekt. O Heere, wat zijn we toch ontzaggelijk diep gevallen, en hadden we daar maar eens een besef van bij u vandaan, een inleving, een ontdekking door de geest der ontdekking, die ontdekt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan zouden we met u verzoend wensen te worden, omdat we dan die breuk gewaar worden. O Heere, wij hebben die breuk geslagen, en het is een ongeneeslijke breuk, tenzij gij hem komt te helen, door de middelaarsverdiensten van Christus, door zijn gerechtigheid, door zijn heiligheid, door zijn genade. Alleen dan kunnen we voor u bestaan. Er is geen bestaansgrond buiten die enige bestaansgrond die gij in uw woord openbaart. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. O Heere, dat het mag zijn dat we ook deze avond hem mochten horen en hem alleen. En dat het een woord mag zijn, zo zegt de Heere. Lieve Heere, want alle mensen woorden zullen ter aarde vallen, maar uw woord zal geenszins ter aarde vallen. Uw woord zal eeuwig blijven bestaan. En mochten we op dat woord acht slaan, daar we van nature geen acht slaan op uw woord, ons leven leven in de zonde en eigen goeddunken, Heere, mocht gij er deze avond niet alleen verandering in brengen, maar een totale vernieuwing. En ook in de herbevestiging ervan, want Heere, uw volk heeft u verlaten dagen zonder getal. Er valt van ons niks goeds te zeggen, maar van u alle goeds. Want alles wat aan u is, o Heere Jezus Christus, is gans begeerlijk voor een vermoeide en een verloren ziel. O Heere, kom u zelf dan te openbaren en te verklaren. Want daarbuiten is alles bedrog. Maar in de heerlijkheid van Christus, of in de koning der kerk, o Heere, daar mogen vermoeide zielen het moede hoofd op zijn borst laten rusten. En daar mogen ze de zonde overwentelen op het lam, die de zonde der wereld op zich nam. Heere, mag het deze avond geschieden. Bij die of gene kon het zijn bij allen. Kon het zijn bij allen. Heere, gij ziet neder op deze wereld of er iemand is die u zoekt en gij hebt er geen één gevonden. Toen hebt gij er één gezonden. Uw lieve zoon, het liefste wat u had. En Heere, als we daar geen acht op slaan, wat zal het dan een vreselijke toekomst zijn? Wat zal het dan een vreselijke toekomst zijn? Voor degene die wel onder dat lieflijk evangelie hebben verkeerd, maar het in de wind geslagen hebben, Heer, en we zullen het in de wind slaan, als u ons de wind niet uit de zeilen neemt. En dat we eens voor uw aangezicht mochten verschijnen, door die rechtspraak en vrijspraak, door dat rechthuis, gelijk schijn uw woord zegt, Sion zal door recht verlost worden, omdat Christus in dat rechthuis gestaan heeft, als borgenmiddelaar voor zijn kerk. Heere, zegen het woord, want het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Als we maar het ware geloof van u ontvangen, o lieve Heere, dan vaart het schip wel. Want dan staat gij aan het roer, dan heb gij al onze roeispanen en wind uit de handen genomen. Want dan zijt gij onze leidsman, onze zaligmaker, onze waarheid, dan zijt gij ons alles. En mocht gij u zodanig openbaren, boven bidden en boven denken, o lieve Heere, want in deze wereld kunnen we het nooit meer vinden, nooit meer. Nooit meer, omdat in u alles is. Schenk gij ons uw lieflijke nabijheid, in waarheid en zachtmoedigheid. We bidden het u, o lieve Heere, gedenk de zieken, de weduwe, de wezen, de wedunaren. En gedenk hen die op eenzame posten staan in uw dienst, tot door u geroepen en door u gezonden, Heere, mocht gij ze sterken in hun zwakheid. Mocht gij uw volk gedenken, wat in landen leeft waar ze openlijk vervolgd worden, Noord-Korea, China, maar ook hier in het Westen, waar steeds meer openbaar komt dat de mens van u niet weten wil, maar Heere, gij de harten van de koningen in uw hand. En gij neigt ze als waterbeken. O, mocht er nog een volk geboren worden, wat niet kan laten om dag en nacht tot u te roepen. Tot u die in den hemel zit. Heer, ontferm u onze. Ontferm u onze. Want dat land is vol van duistere moordspelonken. Maar mocht gij ons er ontfermen, krachtens u eeuwig een zoen- en trouwverbond om Jezus willen. Amen. Geliefden, we hebben vanmorgen een begin gemaakt met het hoofdstuk Hooglied 2. En ja, dat was de tekst van: vang gij ons de vossen die de wijngaard verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Een geliefde dat ziet op de valse leraren in de eerste plaats. Die ingeslopen valse broederen die de leer van Christus subtiel vervalsen. Kijk, de duivel die komt nooit met een openlijke leugen. Altijd met een halve waarheid. Dan doet hij iets van de waarheid af. Dat is altijd al zo geweest. En daarmee probeert hij ook, indien het mogelijk ware, Gods volk te verleiden. Het staat zo in het woord. Dat het in het laatste der dagen, dan zal de duivel rondgaan als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden, en dan zal hij ook trachten met valse leringen de uitverkorenen te verleiden. U zegt, is dat dan mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Voor een tijd. Dat zien we aan de gemeente van Galatië, die was voor een tijd betoverd door vals ingekropen broederen. Die zeiden, gij kunt niet zalig worden tenzij gij u laat besnijden. Met andere woorden, gij kunt niet zalig worden tenzij gij de goede werken daarbij voegt. En dat is een leer in onze tijd die is gaan heersen in de protestantse kerken. Dan moet er heiligmaking bij komen, geliefde. Naast de gerechtigheid van Christus om voor God te kunnen bestaan, maar het is een valse leer. U zegt, moet Gods volk dan niet heilig leven? Nou, geliefde, als de liefde Gods in je hart is uitgestort door een heilige geest die je dan gegeven is in die wedergeboorte, dan wil die ziel heilig leven. Maar Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. Kijk, daar heb ik nou. Die man die had de geestelijkheid van de wet leren kennen. Ja, u zegt, dat heb ik al zoveel gehoord. Ik zeg maar, heb je dat ook wel eens ervaren? Heb je nou die geestelijkheid van die wet wel eens leren kennen? Of neem je de wet erbij? Om die te doen uit dankbaarheid. Neem je die wet er nou bij? Eigenhandig erbij. Dat bekoort het vlees. Vroom vlees. Maar vroom vlees kan God niet behagen. Nee. Kijk, Naomi zegt tegen Rut, en dat kunnen we ook geestelijk verstaan. Zit stil, mijn dochter, totdat die man... Ja, die man, hè. Die man nou met een hoofdletter. Dat is niet Boas, maar dat is Christus. Totdat die man... Want die man die zal niet rusten totdat hij deze zaak voleindigd zal hebben. Daar heb je nou het afwachten des geloofs. Ja, dat is ook een nieuwe leer geworden in onze dagen. Want tegenwoordig zetten ze de mens aan het werk. Maar Naomi zegt, zit stil mijn dochter. Niet werken. Want die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En geliefde, dat had ook de bruid ondervonden. De bruid. De bruidskerk van Christus. De bruid, die wordt als één persoon aangemerkt in het boek Hooglied. Maar dat betreft al Gods volk. Al Gods volk? Nee, de meer de geoefende in de genade. Want die bruid die had ook de jonge dochters van Jeruzalem. Die waren wel aanvankelijk bekeerd. Maar die had ze tot de orde geroepen. Omdat die dochters van Jeruzalem die probeerden... Maar gedurig die liefde op te wekken. Dat is een schijnleven. Dat is een schijnleven. Kijk, als je door je bekering gezakt bent. Dan ben je echt op die rots. Dan ben je op die rots gezet. En dan ben je niet meer van schijnleven. Maar van dat waarachtige leven. Uit de bron der zaligheid zelf. Gij kunt die liefde niet opwekken, zegt de bruid. Tenzij die lusten. Ja, bestemde tijd. Mijn geliefde, die dochteren van Jeruzalem, die proberen dikwijls zelf de liefde op te wekken, ze kunnen God niet laten werken. Maar weet je wat er gebeurt als je de liefde zelf probeert op te wekken? Dan raak je betoverd. Want kijk, die pogingen om de liefde op te wekken, dat zijn wettische pogingen. Dat zijn ook de gevaarlijkste wetties. Kijk, moet je niet altijd denken van dit mag niet en dat mag niet. Dan moet je niet altijd denken dat wetticisme bestaat uit dit mag niet, uit regeltjes en gebodjes. Nee. Want die dochters van Jeruzalem, kijk, net als Petrus, die was oprecht in zijn liefde toen die tegen de Heer Jezus zei, ik zal met u en voor u de dood ingaan. Dat was geen schijn, dat meende Petrus echt. Maar toch was het wetticisme, omdat het niet voortkwam uit Gods welbehagen, niet voortkwam uit het geloof. En dan zegt de Heer, ga achter mij Satanus, want gij verzint de dingen die des mensen zijn en niet de dingen die Godes zijn. En zo berispt die bruid uit het Hooglied op de jonge dochters van Jeruzalem. Ja, ze zegt, ja, jullie weten niet beter, hè, maar het is alle wetticisme wat jullie pogen te doen. Want kijk, die jonge dochters van Jeruzalem, we hebben het vanmorgen eens gezegd, hè, die moeten, daar moet alles nog. Die moeten Christus lief hebben. Maar de bruid, die was daar doorheen gezakt en die zegt, laat God u lief hebben. Want als je dat mag ervaren, als je daarvan verzekerd bent, geliefde, dan heeft die liefde, hè, ook een wederliefde. Hè. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat wil die bruid hiermee zeggen? Dat de genade het alleen doet. Niet met de hulp van de genade. Kijk, je hebt nou een leer gekregen, dan zeggen ze, met de hulp van de genade zullen we dit en dat doen. Maar dat is allemaal uit het werkverbond geliefd. Want dan gebeurt er net niks of het tegendeel. Hè? Want daaronder gaan de meest goddeloosheden schuil, met de hulp van genade. Wat betekent dat met de hulp van de genade? Dat betekent dat je boven de genade staat. En dat je de genade daar als een hulp bij neemt. Maar zo gaat het niet om. De genade van Jezus Christus doet het geheel en alleen. Zit stil, mijn dochter. Ja, dat is nou de mens onmogelijk, hè? Want de mens is in het werkverbond gevallen. En ik kan maar kijken, hij wil niks anders doen dan werken. 5 kwartier in een uur. En ook nog door de liefde, hoor. Ook nog door de liefde. Dat denkt hij dan, hè? Met de Petrus. Leer Jezus een handje helpen. Ja, maar geliefde, je moet erachter komen. En daar was de bruid achter gekomen. Dat Christus niet was gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. En zo begint het hoofdstuk ook. Hè? Dat hooglied 2. Ik ben een roos van Salem. Christus gaat eerst van zichzelf getuigen. En dan pas gaat de bruid van hem getuigen. Hè? Ik ben een roos van Saron en een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin een vriendin onder de dochter. Kijk, Christus gaat eerst het hart van zijn bruid verklaren. En als ze verklaard wordt, dan gaat ze van hem getuigen, van zijn schoonheid. Als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zonen. En ik heb grote lust in zijn schaduw, want hij heeft mijn hart verklaard. Alleen Christus door zijn geest kan die je hart verklaren. Waar ben je nou gelegerd, geliefde? He? Waar zijn we nou gelegerd? Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. En zo de boom valt, zo zal die blijven liggen. Of naar het zoele zuiden, of naar het barre noorden. Dan is er geen verandering meer. Nee, dan is er geen bekering meer. He? Maar die bruid die was onvoorwaardelijk als een zwarte bruid voor God gevallen. Voorover in het stof. En toen was ze door rechtspraak en vrijspraak van al haar zonden verlost. Ja. Dus de bruid die verzekert de dochter van Jeruzalem, die bij de regen of hinder des velds zijn, dat de liefde niet opgewekt kan worden. Ja. En hier spreekt de bruid tot de jonge dochters in Christus. Hè? En die behoorden tot de regen of hinder des velds. Nou, dat betekent dat zij nog niet volwassen waren in het geloof. En dat is een onderscheid. Kijk, tegenwoordig gooien ze alles op één hoop. Alles op één hoop. En daarom is er ook zo'n verwarring in de kerken. Nameloze verwarring.
Maar de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Ze zijn niet alle gelijk. Maar ze zijn wel alle vol van de heerlijkheid van Christus. Het kleinste sterretje aan het geestelijke firmament, dat schittert net zo tot Gods eer als een grote ster. Maar er is wel onderscheid. Er is wel onderscheid. Want de een heeft meer van de volheid van Christus dan de ander. De een heeft zijn gaven al zo en de ander al dus. Komt God niet aan tekort hoor? Nee. Want vroeger zeiden die oudjes, een emmer is vol, maar ook een vingerhoed is vol. Het gaat over de volheid. Ze hebben allemaal iets van de volheid. En dat hadden die jonge dochters in Jeruzalem ook, iets van die volheid. Maar ze pasten die verkeerd toe. Ze werden daar verkeerd werkzaam onder. Ja. Dat is altijd een strik. Dat is altijd een strik. Vooral als de liefde de boventoon voert, dan wordt het gevaarlijk. U zegt, wordt het gevaarlijk? Hadden we maar meer van die liefde, dat is waar hoor. Ja. Maar kijk, het geloof moet om. Kijk, daarom, toen Luther boven in dat torenkamertje aan het einde van de wet kwam, toen kreeg hij met kracht in zijn ziel, de rechtvaardige zal uit de liefde leven. Nee, uit het geloof leven. Want het geloof is door de liefde werkende, niet de liefde door het geloof. Zie je, het geloof, dat richt zich op de waarheid van het woord. Dat doet ook de liefde hoor. Maar het geloof, geliefde, dat is eerst. En de liefde is de meeste. Mooi hè? Want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Ja. En het geloof zal overgaan in aanschouwen. Maar geliefden die pas wedergeboren zijn, hebben de neiging, en we hebben het vanmorgen gezegd, het gevoel met de liefde te vereenzelvigen. En dat is zeer gevaarlijk. Er komt vlees en wereld bij. Kijk, daar heb ik nou. Daar komt vlees en... Wij kunnen die liefde niet zuiver houden. Nee, we kunnen ook het geloof niet zuiver houden. We zijn puur afhankelijk, de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt ge niks doen. We zijn puur afhankelijk van de invloeden van Gods geest. En nou is liefde niet zonder gevoel, geliefde, nee. Maar alle gevoel is nog geen liefde. Zou je dat onthouden? Alle gevoel, fijn gevoel, hè? Liefdesgevoel, dat is nog niet de ware liefde. Nee. De bruid geeft onderwijs en zegt die dochters van Jeruzalem dat zij de liefde niet kunnen opwekken, nog wakker kunnen maken. En je kan de liefde niet doen ontwaken. De liefde is er niet op bevel, nog op verzoek. En dat is een les in het leven der genade. Want Gods volk die wenst liefde hebben. Ja. Maar de liefde wordt niet opgewekt door menselijke activiteit, maar door de invloeden van de Heilige Geest. Nou is Gods ware volk nooit zonder de liefde. Ook nooit zonder het geloof, nee. Maar het is niet altijd werkzaam. En die werkzaamheid kan ze zelf niet bereiken, bewerken. Dus dat volk, dat is een ellendig en arm volk, dat blijft op de naam des Heren betrouwen, dat blijft afhankelijk van die lieve en zalige invloeden van Gods geest. De levende kerk heeft er weet van, geliefde, dat de liefde Gods is uitgestort in haar hart, want de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Maar geliefde, liefde kan pas vruchtbaar zijn als er sprake is van gemeenschap tussen een man en een vrouw. En onbeantwoorde liefde sterft, tenminste in de natuur. Hè? Ja. Dat is misschien wel de reden daarom dat er zoveel huwelijken kapot lopen. Omdat die gebaseerd zijn op verliefdheid en niet op de ware liefde. Want de ware liefde dat is onlosmakelijk verbonden met de trouw. Daarom heet het huwelijk ook trouw en niet liefhebben. Trouw. Het is een trouwverbond, een zoen- en zoutverbond. Ja. En daar is God de onderhouder van, hè? Want het is een instelling Gods, het huwelijk. Dan gaat het hier niet over het natuurlijke huwelijk, heb ik al gezegd, maar over het geestelijke huwelijk. Maar het natuurlijke huwelijk, hè, dat is wel een beeld van Christus en zijn gemeente, hè? De vrouw is geen mindere, hè? Maar ieder heeft zijn eigen plaats. God het hoofd van Christus, dat moet je nou nooit vergeten wat ik nou gezegd. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. Als je die scheppingsorde verlaat, dan krijg je allemaal ketterij in de kerk. Dan gaan er allemaal stemmen op. Vrouwen in het ambt. Noem maar op. Dat is een verlating van de scheppingsorde. Maar u zegt, ja, ik heb meer verstand gekregen als mijn man. Oh, is dat zo? Dan moet je met dat verstand je man dienen, maar niet boven hem gaan staan. Zou je het onthouden? En Sarah die eerde Abraham en noemde hem haar heer. Ja, nou dat is weg in onze dagen. Dan hoeft mevrouw geen meneer tot me te zeggen, hoor. Dat zou ik ook niet accepteren. Dag meneer. Nee, maar vat je het? Vat je de scheppingsorde daarin? Sarah zei dat door het geloof. Hè? Omdat ze haar plaats bij God vandaan wist. Ja, dus die liefde kan pas vruchtbaar zijn als er sprake is van gemeenschap. En dat is nou opmerkelijk, geliefde, dat is nou het wonderlijke in het geestelijke. Christus is altijd de eerste. Hij zegt, ik ben de eerste en de laatste, ook in de gemeenschap. En dat zien we hier in dat hoofdstuk bevestigd. Christus begint van zichzelf te getuigen. En dan als antwoord daarop gaat de bruid van Christus getuigen. Ja, Gods woord is prachtig omdat het zo waar is. En omdat de Heilige Geest die waarheid komt te bevestigen, dat het woord Gods de waarheid is. Er gaan vele stemmen op die zeggen, hoe weet ik nou dat Gods woord de waarheid is? En ik las van de week nog een bericht in de krant. En die zei, was zo'n professor. Nou, daar heb je het al. Dan zit je al aan het verkeerde eind als je professor bent. Nee, want die professor die zegt, ja, zeg maar, ik heb onderzocht dat er een hoop brieven van Paulus, dat zijn valse brieven. Hij zegt, dat is niet waar. Gods woord is niet allemaal waar, hoor, zegt hij. Hij zegt, er zijn wel een paar brieven waar. Hij zegt, maar niet allemaal. Zie je? Ja. Maar geliefde Christus, die is de Alpha en de Omega. En dat geldt ook voor zijn woord. Hij is Genesis en Openbaring. Ja, en als hij daaraan gaat tornen, als hij daaraan afdoet of toedoet, hè, dan, wat staat er in Gods woord? Hè, die zullen worden geschrapt uit het boek des levens, zo ze erin stonden. Hè. Dus daar ben je voor gewaarschuwd, daar zijn we voor gewaarschuwd. Christus is altijd de eerste in de liefde, niet de bruid. Nee. Christus heeft ze als eerste, wie was er die zocht, het schaap of de herder? De herder. Ik ben de eerste. Hè? Ja. En dat schaap was als een laatste gekomen. Het einde der wet. En toen werd Christus het begin en het einde aan hem geopenbaard. Dus Christus is de bron van de liefde en de Heilige Geest is de gever, ofwel de toepasser van deze liefde. En hij is ook de onderhouder ervan, want ik heb u al gezegd, God schept en wat hij geschapen heeft, onderhoudt hij, want anders had deze wereld dan niet meer bestaan. En de dochteren van Jeruzalem stellen alles in het werk om de liefde op te wekken. Zij willen de bruid, hè, zij geven de bruid die raad. Ja, dat is allemaal van die raadgevers. Maar het is meest Achitofeliaans. Al die raadgevers en die wijsgeren. De Heer zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Daar strijd je ook al niks aan. Maar deze dochteren van Jeruzalem, die willen wet en evangelie vermengen. Hè? Genade met de werken vermengen. Ja. Meer vuur dan licht. Hoor je het? Meer vuur dan licht. Paulus zegt wel, zijt vurig van geest. Dus kijk, met meer vuur dan licht, dan is alles natuurlijk in onze dagen ook onder de verdachtmaking gekomen. Dat alles wat ijverig is, dat maar verwezen wordt naar het vlees. Maar zo is het niet. Paulus zegt, zijt vurig van geest. He? Geest met een hoofdletter ook. Zijt vurig van geest, want de geest die werkt als een vuur. He? Johannes de Doper zegt, ik doop u wel met water, maar die na mij komt, die zal u met vuur dopen. Met de Heilige Geest dopen. En dan worden Gods kinderen vurig van geest. Hè? Dan worden ze niet alleen ijverig in hun goede werken. Tenminste, dat zullen ze zelf nooit zeggen. Want daar weten ze niet van. En als ze er wel van weten, zijn de werken al verrot. Want de werken zullen hen volgen, staat er in Gods woord. Die zien ze zelf niet. Maar ze worden wel ijverig. Hè? Ijverig. Ja, niet met behulp van genade, maar door de genade. De genade, die zet een mens in beweging. De Heilige Geest zet een mens in beweging. Ja. Kijk, een lijdelijk geloof is een dood geloof. Dat moet je altijd goed onthouden. Het geloof, dat wordt dikwijls werkzaam gemaakt. Hè? Want waarom heb je dan het geloof ontvangen? Dat wordt dikwijls werkzaam gemaakt. Hè? Maar de gelovige zelf kan niet met zijn geloof werken. Kan niet met de liefde werken. Kan zelf geen ijver opwekken. Kan geen liefde opwekken. En dan komt de mens weer naakt aan de dijk te staan. Na ontvangen genade. Want zonder de Heer en zijn gunst, zonder zijn geest zijn we net niks. Echt niet, oh mensen. Echt niet. Het is een ellendig, daarom wordt er niet voor niks gesproken over dat ellendige arme volk van God. Omdat ze in zichzelf niets zijn, niets kunnen. He, maar kijk, als je nou pas wedergeboren bent, dan ben je daar nog zomaar niet achter. He, want dan heb je veel van de liefde Gods in je hart. Maar dan heb je eigenlijk is de verhouding van geloof en liefde niet goed. Als de liefde mens overheerst, hè, de liefde gelooft alle dingen, maar het geloof gelooft niet alle dingen. Nee. Nee, kijk, het geloof die ziet het onderscheid tussen schijn en zijn, dat ziet de liefde mens dan niet. Tenminste, als de verhouding geloof en liefde niet helemaal op zijn plaats is. Dat moet je leren. Daar moet je in geoefend worden. Je bent zomaar niet geoefend, hoor. Je bent zomaar niet geoefend. En ook Petrus, na de Pinksterdag, dan valt hij weer in de zonde van veinzerij in Antiochië. Nou, dat was nou die grote apostel die preek hield bij God vandaan, hè, door de Heilige Geest ingegeven en gedreven, hè, waardoor de Heer 3000 zielen tot bekering bracht. En dan komt hij in Antiochië en dan ziet hij die hoogbekeerde Joden en dan gaat hij aan die tafel zitten en hij onttrekt zich van de heidenen, van de bekeerde heidenen. Dus je moet maar niet denken, geliefde, dat als je nou eenmaal door je bekering gezakt was, en dat was Petrus, dat je nou altijd maar die rechte weg kan bewandelen. Denk het maar niet. We zijn tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Tot niks toe bekwaam. De bekwaamste is tot niks toe bekwaam. En dat had Paulus, daar had Paulus iets wat van geleerd. Hè? Als die zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik doe, dat wil ik niet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dat lichaam, dat vreselijke lichaam der zonde en des doods? Maar er hing een gewicht aan. Hè? Ik dank God door Jezus Christus. Hij zegt, Christus is het voor mij, geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. Ik dank God in Jezus Christus onze Heer. Ja. Er is geen andere roem. Er is geen andere roem. Er is hier op aarde in het horizontale geen enkele roem. He? Je kunt in de wereld kun je medailles ontvangen. He? Als je goed in sport bent. Of je bent goed in dit of dat. He? Paardrennen. He? Barrel racing. Prachtig, dan krijg je zo'n mooie beker en een hoop geld. Maar lieve kinderen, het breng je niet. Breng je verder van God af. Breng je verder van God af. Zoek niet de dingen in deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij. En al zijn begeerlijkheden, maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En kijk, die bruid van Christus was nou in die wil van God geplaatst. Hoe? In Christus. In Christus. Daar hoeft ze er best niet voor te doen. Want ze was bij God vandaan in Christus gezet, in dat onbewegelijke koninkrijk van eeuwig licht. En als je daarin gezet bent, geliefde, dan... ja. Dacht je dat die bruid zegt, dat heb ik nou eens gedaan. Hè? Daar heb ik nou eens zo goed om gebeden. En daar heb ik nou eens zoveel geloof voor opgebracht. Nee. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niks aan gedaan. En toch gekregen. Ja, onverwacht en ongedacht. Hè? In dat uur des oordeels, geliefde. Waar de Heer zijn bruid komt op te halen uit dat modderige slijk. Uit het koninkrijk van duisternis in dat koninkrijk van eeuwig licht. Ja, en dan is de Heer zo'n wonderlijke bruidegom. Hè? Hij trouwt in de gemeenschap van goederen. Nou, dat is ook al een vreemde zaak in onze dagen, in het natuurlijke. Dan zeggen ze, als jij de was doet, hè? En als jij kookt, dan doe ik dit en dat. Hè? Dan gaan ze de taken verdelen. Hè? En op die gronden gaan ze dan trouwen. Ja, en als er één vergeet. Net zoals die oude man en die oude vrouw. Die hadden allebei geen zin om dat pannetje eten Waar ze altijd in kookte om die te wassen. En dat pannetje groeide steeds dichter en dichter. Hè? Ja, dan plastieren ze allebei, want er kon er geen eten meer in. Hm? Ja, dat is nou een verhaaltje, maar ik zou je vertellen, geliefde. Om mens te zijn, dat is me nogal wat. Dat is me nogal wat. Want we waren mensen in Gods gunst en we zijn in zijn ongunst gevallen. En daar kwam al het verkeerde uit voort. Hè? Al het verkeerde. Hè? Kinderen die der ouders ongehoorzaam zijn en die der eigen wil wensen door te drijven. Dat kwam allemaal voort uit die verschrikkelijke zondeval in Adam. Hè? Jeugd. Hè? Die de dingen van de wereld wil proeven en smaken. Ja. Ja, maar u zegt het kalf is ook jong geweest. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik zei vertellen, geliefde, dat God dat kalf wat hier staat opgezocht heeft. En toen die daar met gebroken poten lag in die modderige put en die slijk, in dat slijk der zonde. Kun je het ook nazeggen? Hè? Ben je ook door de Heere opgezocht? En hebt hij je gesteld op die weg der gerechtigheid? Hè? En in dat koninkrijk van eeuwig licht? Nou, geliefde, daar word je in gedragen. Hm? Dan word je ingevoerd, hè? Net zoals we vanmorgen gezegd hebben, dat de bruid van Christus in dat wijnhuis gevoerd werd. Ze liepen zelf niet in. Hè? Tegenwoordig lopen ze overal in. Hè? Ze hebben overal toegang. Hè? Ja. Maar de bruid van Christus wordt gevoerd en geleid. Ja. Die leeft van genade tot genade. Maar genade met werken vermengen, hè, dat was nou de werkzaamheid van die jonge dochters van Jeruzalem. Hè, Christus en Mozes hand in hand laten gaan. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Hè, Christus mag de ziel verlossen en Mozes wordt erbij gehaald om het leven der heiligmaking te regelen. Daar heb je de kerk van vandaag. Daar heb je de protestantse kerk van vandaag. En wat ik zeg, dat is 100% realiteit. Maar dat is het half verloste christendom in onze dagen. Maar geliefde, Christus die zet niet aan tot werken. Tenminste niet tot wettische werken. Dat doet de wet. Dat doet Mozes. Christus heeft die rijke jongeling zelfs niet aan het bidden gezet. Maar hem verzocht al zijn werkhuisactiviteiten bij het grof vuil te zetten. Want genade is er alleen voor hen die geen penning hebben om te betalen. Niks meer over hebben. Nog geen lompen aan je lijf. Maar als een naakte zonde voor God gesteld wordt. En die de schaamte niet meer kunnen bedekken. Ja. Maar kijk, geliefden, ze hebben nou. Ja, het christendom van onze dagen, dat is nou vol van het aanbod van genade. Hè? Dan zeggen ze, de beloften staan toch in de Bijbel? Ja, ja. En ze plukken de beloftes, Gods in Christus plukken ze als een bloemblad het Bijbelblad. En hij heeft gestolen. Want die beloftes, geliefde, als je dat met een bloem vergelijkt, die bloemen hebben wortels. En als je hem zo van een Bijbel plukt, het Bijbelblad afplukt, dan blijft de wortel in de grond. Hij nog net niks, want die bloem verdort. De bloem valt af. En die bloem verdort. Maar als die belofte wordt toegepast, geliefde, dan wordt die in je hart geplant. He? En wat is daarvoor nodig? Braakt u lieden een braakland. En dan moet je hart omgeploegd zijn. Dan moet je hart in. He, dan moet die belofte, dan moet dat zaad der wedergeboorte moet in een wel toebereide aarde vallen. He? Dus er moet plaats voor gemaakt worden. Kijk, het aanbod komt tot een ieder. Maar de toepassing ervan, die is alleen voor verloren zielen. Nou, geliefde, dat is niet voorwaardelijk, zo heeft God het in zijn woord geopenbaard. Braak niet. Braakt u lieden een braakland en zaai niet onder de doornen. Zaai niet op steenachtige plaatsen, hoewel dat niet altijd voorkomen kan worden, want wij weten niet precies wie de uitverkorenen zijn. Hè? Abram stond zijn zoon te slachten op dat altaar en achter zijn rug gebeurde het wonder. Hè? Want Christus heeft zich laten verwarren in de doornstruiken van onze zonde. Daar heb je dat rammetje. Dat had Abraham niet opgezocht, had hij nog geen eens meegebracht. Hè? Maar God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar de rijke jongeling, die verwierp het onvoorwaardelijke van het woord, die verwierp de onvoorwaardelijke genade. Het was hem te goedkoop, hè, omdat zijn zakken vol zaten met goud. Hij was verknocht met zijn goudhandel en genade goud in het vuur beproefd kon hem niet bekoren. Die man had de liefde niet en die de liefde van Christus niet hebben, die gaan bedroefd heen als de ergernis van het kruis geopenbaard wordt. En geliefde, daar moet je de kost over rekenen. Want, kijk, het is makkelijk te zeggen, ik geloof. Hè? Maar als nou het kruis is in je leven geopenbaard wordt, en de Heer zegt niet hierheen, maar hierheen. En het kruis wordt je opgelegd, het wordt beproefd dus in het vuur. Moet waar zijn, hè? Nou, niemand kan de liefde van Christus oproepen of het een andere aanbieden. Dat is het onvoorwaardelijke van de genade, maakt de mens verdoemelijk. Ze zeggen wel eens, ja, genade is toch, het evangelie is toch onvoorwaardelijk, maar dat zet de mens in zijn verdoemelijkheid. Omdat de mens niet op dat onvoorwaardelijke van het evangelie ingaat. Op geen enkele manier. Nee, omdat de mens voorwaardelijk is. Wij zijn in de voorwaarde gevallen, hè, door onze zondeval. Hè, met onze ja-maars. Hè, en dit en datjes. Dus genade is er alleen voor verloren zondaren. Hè, voor erfwachters van de hel. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Om niet. Maar geliefde, dat is een bewuste zaak. Want het geloof is nooit onbewust. En laat je nooit wijs maken dat er een soort van wedergeboorte bestaat met een onbewuste Christuskennis. Want dat is, daarvan is de duivel de regisseur. Dat is een valse wedergeboorte. De Bijbelse wedergeboorte geschiedt door water en geest, geliefde. De wind, niemand weet hoe de wind waait. Men hoort wel zijn geluid. Zie je, dus dat is niet onbewust. Dat is niet onbewust. Nee, als Christus, hè, als Christus in je hart, de troon van je hart komt te zitten, nou, dat kom je te weten. Dat kom je te weten. En dat tot je eeuwige zaligheid. Jazeker. Maar dan gaat Christus eerst die stad belegeren. Want die stad, geliefde, ons hart, hè, daarin woont de duivel. En daar heerst de duivel als koning. Met een kleine K. En dan gaat Christus die stad belegeren en dan stuurt hij zijn kapiteins, stuurt hij op die stad af om die poort open te breken. En geliefde, dat gaat niet nog door kracht, nog door geweld, maar op zijn woord, op het woord van de koning, breekt hij de koperen boeien van ons hart aan stukken. En dan doet de koning der koningen intreden in het hart van zijn bruid. En dan moet de duivel, die moet op zijn woord, op zijn machtswoord, want hij spreekt altijd als machthebbende, niet als een schriftgeleerde, maar als een machthebbende. En dan neemt hij de stad in. Want hij is overwinnaar over duivel, zonde, hel en dood. Maar ook over de zondaar, over de zondaar. Hij spreekt de zondaar levend en dan is hij zijn koning. Ja. Dus dat is geen onbewuste zaak, hè? Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar geliefde, we leven weer in dagen van een Kuiperiaanse code, hè? De onbewuste wedergeboorte. En dat maakt weer opgang in onze dagen. Dan moet je geloven totdat het tegendeel blijkt. Maar dat is echt een verdoemelijke leer. Dat is een verdoemelijke leer. Want die gelooft, zegt Zacharias Origenes, weet ook dat hij gelooft. Voel je? Wij weten, zegt Lucas, die dingen hebben onder ons volkomen zekerheid. Wel aangevochten, wel aangevochten. He, als je een rots in de branding ziet liggen, dan slaan de golven eroverheen. Dat zie je ook met die pieren die in de zee liggen om de golven te breken. Dan denk je, als die golven eroverheen, dan leg geen pier meer in zee. Maar door die hoge golven weet je dat die pier er ligt. He, die slaan erop kapot. En dan als het weer eb is, dan zie je ze weer liggen. Dus geliefde, wat God werkt is, dat heeft volkomen zekerheid. Maar dat wordt wel aangevochten, hè, door de golven van zonde, door de golven van de aanvallen van de duivel. Hè, maar die rots die blijft onbeweeglijk.
Dus de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze zal zegen vieren. Hè, want de Heer heeft gezegd, in Christus. Toen ik daarmee eens in de benauwdheid kwam voor God. En toen viel ik voor God in het stof. Omdat het allemaal afvallig lijkt te worden in onze dagen. Maar toen kwam de Heer over met deze woorden. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De Heer gaat door tot aan de voleinding der wereld om zijn koninkrijk uit te bouwen en om zijn uitverkorenen toe te voegen. Ja. En als de bruid daarvan verzekerd wordt, geliefde, dan roept ze het uit. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvel. Want door zijn spreken maakt hij een vlak veld ook na ontvangen genade. Als de bruid daar zit in de kloven der steenrotsen, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Dan gaat de Heer ze toespreken, kan ook een moeder haar zuigeling vergeten. Of schoon die vergaten, ik zal u nooit vergeten. Ik zal u nooit begeven. De Heer weet van zijn kerk af. En vooral als zij in het lijden verkeert, als ze in de beproeving verkeert, als ze in de verlating verkeert. De Heer is zijn kerk nabij. Vooral in het lijden. Maar geliefde, die bruid van Christus, die kan schijnbaar zo dood als een steen te neerliggen. Maar als ze de stem van haar liefste weer hoort, dan is ze een en al leven. Een en al leven. Ja. Want de stem van Christus is een levendmakende stem. De doden zullen horen, ja, daar heb je het begin van de wedergeboorte, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Nou, dan was de bruid uit het Hooglied een levende ziel, maar in de stand des levens is de kerk wel eens schijndood. Ja, kijk maar naar Johannes op Patmos. Toen hij de verhoogde Emmanuel zag verschijnen, hè, voor zijn aangezicht, toen viel hij als dood voor zijn voeten. Schijndood. Hij was niet dood. Hij viel niet dood. Hij viel als dood. En toen legde de Heer zijn rechterhand op hem. En dat is een levendmakende rechterhand. En toen begon hij te spreken vanuit zijn eeuwig welbehagen. Ik ben dood geweest, zegt hij. Doch zie ik leven. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En dat is zo'n levendmakende kracht in de ziel die God vreest, geliefde. Dat kan ik je niet vertellen. Dat kan ik je niet vertellen. Daar moeten alle duivelen tegen afleggen. Uit die levendmakende stemmen des zoons van God. En toen ik door de duivel naar de hel gesleept werd, vanwege mijn eigen oordeel, toen begon de zoon te spreken in zijn levendmakende kracht. En toen moest de duivel loslaten. Ja. En toen toonde hij mij de sleutels dat hij de eigenaar was en de bezitter was van de sleutels der hel en des doods. U zegt, moet het dan altijd zo diep gaan? Nou, dat moet niet, maar het gaat zo. Zo belieft de Heer. De Heer zegt niet de halfdoden die zullen horen. Nee, de doden die zullen horen de stemmen des zoons van God. Dus geliefde, je kan voor Christus niet te dood zijn. Nee, wel te levend, maar niet te dood. Want de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nu was de bruid een levende ziel, hè, maar ze leeft wel, maar ze mist de kracht des geloofs. Als het geloof niet in de beoefening is en de liefde niet gaande is, dan kan de bruid van Christus enkel te dood braken, net als Heman. Niet Haman, maar als Heman. En als u nog nooit de dood gebraakt hebt, geliefde, geestelijk, dan bent u geen levende, want een levende bruid, een dode bruid niet. Een levende bruid, maar een dode kun je nog geen pepermuntje aanbieden. Maar de bruid die heeft wel eens zo'n wallig aan zichzelf dat ze ervan moet braken. En dan gaan ze zichzelf braken. Ja. Want dat lichaam der zonde, geliefde, dat brengt niks als de dood voort. En daar zucht ook Paulus onder. Hè? Dat lichaam der zonde en des doods. God had dat ook anders kunnen doen. Hij had ook van zijn volk engelen kunnen maken.
Maar aan engelen kan die zijn genade niet verheerlijken. Engelen hebben geen genade nodig. Dus zo belieft de Heer dat te doen, want de Heer wil, heeft maar één ding in zijn woord geopenbaard, dat is verheerlijking van genade, ondanks alles. U zegt ondanks alles, ja. U zegt maar, u moest mijn leven is weten, want dat kan toch niet met genade bestaan. Ja, ik weet niet wat er met genade niet kan bestaan. Dan moet je wel één ding zeggen, want Gods volk kan niet in de zonde leven. U zegt, ja maar kijk eens nou naar die Simpson. Daar had hij zijn hart niet in. Die dat leren, dat zijn duivels. Simpson had zijn hart in God. En is in dienst. En niet in de lila. Nee. Maar bij Simpson, en geliefde, kan je meer voorbeelden geven. We hoeven niet naar Simpson, altijd naar Simpson. Kijk eens naar Noach, die had wel dronken en naakt in zijn tent. Dus hij is een prediker. En die ging de hele preek ging die hebben. Hij zegt, nou ga ik hier de gerechtigheid van Noach preken. En zeggen die mooie nagen doen. Toen ging ik naar de consistorie. Ik zeg, je bent een leugenprofeet. Ik zeg, want als ik moet doen wat Noach gedaan heb, leg ik vanavond spiernakend in mijn tuin. Een stomdronk. Ik zeg, je had de gerechtigheid van Christus moeten preken. Voor goddelozen. Daar moest Noach het van hebben. Daar moest Simpson het van hebben. Want die mensen hebben het er niet best afgebracht. Er hebben het er maar één goed afgebracht. Dat is Christus. Je hebt de wet op de laatste titel in Joden vervuld. Voor goddelozen. Hè? Want hij is te zijner tijd geliefd en dat is nou het evangelie. Ruimer kan ik het je niet preken. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Ruimer kan ik het je niet preken. Er is geen ruimer evangelie. Als Christus nou voor de goddelozen gestorven is, dan moet het wel een nameloos ruim evangelie zijn. U zegt, zijn dat alle goddelozen? Nee, dat staat er niet. Er staat voor de goddelozen. Er staat ook niet dat doden zullen horen. Nee, de doden zullen horen. We moeten de Bijbel leren lezen. Dat zijn de uitverkorenen Gods. U zegt, hoe weet ik nou dat ik uitverkoren ben? Hij heeft niks mee te maken. Hij heeft niks mee te maken. Bekeert u en gelooft het evangelie. U zal nooit kunnen zeggen, voor mij kon het niet omdat ik geen uitverkoren was. Nee, dan zal het tot u klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want wij hebben gezondigd, God heeft niet gezondigd. Wij hebben gezondigd. God is altijd dezelfde gebleven. Ja. Maar geliefde, de bruid die krijgt wel zo'n wallig aan zichzelf dat ze zichzelf gaat braken. Het is alles de dood dat het lichaam der zonde voortbrengt. En ook de nieuwe mens in Christus is zonder de bediening van de Heilige Geest tot niks in staat. Alleen maar zonde. Dat is aan onze zijde. Want God die kweekt geen bekeerde bruid, maar een afhankelijke bruid. Die van de genade afhankelijk is. Stijl en diep afhankelijk. Ja, we zeggen het zo makkelijk, hè? Stijl en diep afhankelijk. Maar geliefd, als dat nou waar wordt in je leven, ja, dan ga je de onderste weg op. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Het vlees wil er prachtig uitzien, opgepoetst en bekeerd. Maar ja, de Heeren gaan net precies de andere kant op. Net precies de andere kant op. Dus dan loopt die Christus voorbij. Hè? En als de bruid, geliefde, als de bruid. Voor de bruid is dat altijd weer een eeuwig wonder als de Heer terugkomt op zijn eigen werk. Dat is altijd weer een eeuwig wonder. Je zegt, maar man, je moet die tekst toch preken? Ja, ik moet het woord preken. Dat heb je vanochtend al gezegd, ik ben geen tekstenprediker. En als de Heer me hierin zet, ja, omdat voorafgaan, misschien duurt dat voorafgaande wel langer als de tekst zelf. Scheelt nog niks, het woord is het woord. En laat u zich door dat woord gezeggen, geliefde. Als de bruid de stem van haar liefste hoort, dan springt haar hart op van vreugde. Dan gaat alles breken van binnen. Heb je dat wel eens beleefd, geliefde? Als je dat woord nou mag lezen of hoort prediken, doet kracht in je ziel, dan gaat alles breken. Want dat komt dan op een punt waar het niet meer kan. Dan ga je jezelf afschrijven. Omdat de wet je verdoemt en je er buiten zet, dan wordt het onmogelijk om zalig te worden. En als dan in die onmogelijkheid God er doorheen breekt, als die grote doorbreker, geliefde, dan wordt zalig worden zo'n eeuwig wonder. Dan zak hij weg van wonder in de zeg je, Heere, dat je nog omgezien hebt naar zo'n beest dat ik ben. Maar Mefiboset kon het niet op, hoor. Die kon het niet op dat hij door de koning geroepen werd aan koningstafel. Hij zegt, dat is toch gans onmogelijk? Dat is toch gans onmogelijk? De koning kan toch met zo'n beest zich niet inlaten? Nou, geliefde, dat is nou zijn liefste werk. Hè? Om dode honden en grote beesten te nodigen. Hè? Om naast hem te zitten. Op die wagen van Gods vrijwillig volk. Nou, ik moet je zeggen, Christus loopt naast die wagen. En Gods volk zit erop. Hè? Gods volk zit erop. Ja. Maar nou gaat het ook andersom. Hè? Christus gaat ook ezels berijden. Ja. Hij rijdt op die ezel, op die jonge veulen. Reed hij naar Jeruzalem. Hè? Sterk gebeende ezels. En dan gaat Christus gaat ezels berijden. Daar heb je het. Gods volk komt nooit verder als een ezel. Dan zeggen ze wel, zo dom als een ezel. Ja. Nou, verder kom ik niet. Nou, Christus is de bereider van sterk gebeende ezels. En dan gaat hij ze leiden, dan gaat hij ze besturen. Hè, in al de waarheid. En geliefde, dat wordt zo'n ezel zo'n wonder. Hij zegt, mag ik die koning dragen? Mag ik die koning dragen? Mag ik de lastdier zijn van die koning? Hm. Ja, dan gaat het woordje bereiden. Moet je verstaan, geliefde. Dat moet je ervaren. Moet je geloven. En dat geloof hebben we niet van onszelf. Maar als hij komt, geliefde, dan komt hij niet traag. Hè, maar dan komt hij springende over de bergen. Huppelende op de heuvelen. Ja, want de Heere die komt niet procesmatig. Hè, als hij gaat spreken, dan is hij er. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dan gaat ik met Johannes de Doper getuigen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt in een zee van eeuwige vergetelheid. Zie, hij komt, niet traag. Hè? Want Christus heeft altijd haast, hè, als zijn bruid van moedeloosheid in de wanhoop dreigt te verzinken. Dan roept hij haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dat wordt die bruid van Christus zo'n wonder, liefde. Als de Heer opnieuw die zonde wegneemt. Ja, tegenwoordig zeggen ze, vergeven is eens en voor altijd vergeven. Ja, ja, dat is waar. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Maar in de ogen van de bruid niet, hoor. Nee. In de ogen van de bruid niet. Moest ze weer bekeerd worden. En dan moest ze weer met God verzoend worden. Omdat er weer zoveel zonden tussen liggen. Dan zeggen ze, Heer, ik kan zo niet leven. Want dan moeten ze zijn gemeenschap missen. En om zijn gemeenschap te... Weet je wat de hel is? God te missen. Om zijn gemeenschap te missen. Dat is de hel. Voor Gods volk te missen. Hoor. Hm? Dan kun je nagaan hoeveel Gods volk in de hel leeft. Ja. Ja. Maar zie, ik kom haastiglijk. Hè? Om haar toe te roepen dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft. Voor al haar zonden. Hij zal haastiglijk komen. En als antwoord daarop roept de bruid. Ja, kom, Heere Jezus. Leef je ook in die verwachting, mijn jongen? Hm? Of heb je nog verwachting van deze wereld? Maar ben je een arm, maar ben je een nameloos arm. Hm? Ik zal den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten. Op zijn onfeilbaar woord. Dat is de meest zalige stand in je leven die je kan maar wensen. Hm? Als je nou alles van de Heer mag verwachten. Voorspoed en tegenspoed. Ja. Ziekte en gezondheid. Hm? Alles van uw hemelse Vader doen toekomen. En als de Heer overkomt, geliefde. Dan gaat dat door de weg. Altijd door de weg van het wonder. Daar moet je maar op letten. Mensen die makkelijk spreken over de zaligheid. Moet maar eens opluisteren of het ooit een wonder geworden is. Als het ooit een wonder geworden is, geliefde. Al dat, hè, dat aannemende christendom. Ik liep eens op een boekenbeurs. Ergens in Barneveld. En toen zegt zo'n jonge dame tegen me. Heeft u de Heer Jezus al aangenomen, meneer? Ik zeg, nee, nog nooit. En dan zeggen, hier heb je een folder. Ik zeg, nee, kind, ik heb je folder niet nodig. Ik zeg, want hij heeft mij aangenomen. Ik zeg, wat vind je daarvan? Hm? Hij heeft me macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Ja. Ik zeg, kind, bekeer je toch God. Want die aangenomen Christus, dat is een Jezus met 5 letters. Dat is een papieren Christus. Er zullen veel valse Christussen opstaan in onze dagen. Maar die het bij de Heere vandaan getuigen. Hè? Ja, dat was nou een christelijke boekenstand, een boekenbeurs. Hè? Er stond een tafeltje en er stonden allemaal video's, hè, van de apostelen. Ik zeg tegen dat mens achter die bank, ik zeg, je doet net of de apostelen hun speelkameraden zijn. Ik zeg, mens, op de dag des oordeels zal heel die santemekraam hier in het half uur verdwijnen. Ik zeg, ze zegt, meneer, ik wenste wel dat u doorliep. Ik zeg, nee, ik begin net. Blijf nog even staan. En ik had er ooit eens een boekenstandje en nou ja, dat liep niet. Toen begon ik die boekjes maar weg te geven. En ik had een tafeltje gehuurd van een andere boekenstand. En toen zegt hij, jij moet eens ophouden. Hij zegt, want al mijn klanten lopen naar jou toe. Ik zeg, ja, dat kan ik toch niet helpen. Jij werkt om loon. Ik zeg, maar ik heb mijn loon in Christus al gehad. Ja. Toen ontmoette ik een vrouw, die was lid van de Pinksterbeweging. Ik zeg, mens, vertel nou eens je waarachtig hier publiek je bekering. Ik zeg, daar schaam je eigenlijk toch niet voor. En toen begon dat mens te vertellen. En de tranen stroomden over de wang. Ze zegt, in dat oordeel heeft Christus me gered. Ik zeg, jij bent mijn vriendin. Ik zeg, jou ken ik, bij God vandaan. Voor dat hele publiek. Nou, als de Heer het is gaf. Om dat getuigenis te geven, geliefde. Maar God op alle gewetens mee. En dan moet iedereen luisteren. Of ze willen of niet. Dan moet iedereen luisteren. Maar God op alle gewetens mee. Maar wat zijn we dat kwijt in onze dagen? Zo'n papieren godsdienst. Hè? Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Apelt heb je toch mooie jongen. Prachtig, alles prachtig. Maar het wezen wordt erin gemist. En als er geen getuigenis, geen openbaar getuigenis meer is, geliefde, dan wordt het volk ontbloot, ook letterlijk. Dan zie je ze gaan naar de stranden van deze wereld. En ik heb er wel eens gestaan, geliefde. Toen ging ik met mijn gezinje naar Friesland. Hè? Dan namen we Gods volk mee. Ja, kon de Heer ook bij zijn, hoor. Kan de Heer bij je zijn op vakantie? Hè? Dat komt maar op aan. Kan de Heer bij je zijn op je bruiloft? Is die ook de genodigde gast? Hè? Komt het maar op aan. En toen zag ik al die mensen die zich verdronken in die zee. Ja, verdronken. Ja. Ja, figuurlijk verdronken. Geen God nog gebod. Wat een arm leven is dat dan toch, kinderen. Zoek de Heer terwijl die te vinden is. Roep hem aan terwijl die nabij is. Want van de Heer Jezus mag je alles. Wat God behaagt. Dat is veel. Dat is heel veel. Veel meer als hij denkt. Veel meer als hij denkt. Mag je aarde plukken op de zondag? Mam heeft vandaag sla gesneden uit de bak. Zeg, kind, dat is nog een lief werk. Want de discipelen die plukten aarde op zondag. En de fariseeën werden er nijdig om. Die zeggen, uw discipelen plukken aarde op de zondag. Maar Christus is ook Heer van de Sabbat. Hè? De Sabbat is er niet. Is er om de mens. Hè? De Sabbat is gemaakt om ons die rustdag te geven, hè, dat we de Heere de eer zouden geven, de rustdag aan hem gewijd. Ja. Ja, u zegt dat zijn er maar verhaaltjes. Nou ja, goed, houd het daar dan maar op. Maar de Heer Jezus die vertelt ook wel eens een verhaaltje, een gelijkenis. Hè? Hoeveel gelijkenis hebt de Heiland uitgesproken? Ja, dat was ook allemaal verhaaltjes. Niet echt gebeurd. Hè? Ik vertel nog een verhaaltje wat echt gebeurd is, maar de Heer Jezus sprak vaak door gelijkenissen. Maar die gelijkenissen, geliefden, die moet je maar veel lezen. Want daar wordt de leer der zaligheid geopenbaard, schijnen zijn ontdekt. Laat je toch niet bedriegen voor die ontzaglijke eeuwigheid. Hè? Want een mens die verkeert van nature in een droomwereld. Hè? Dan wordt die slapende gehouden, hè, door de duivel, die sterk gewapende, die hof bewaakt en alles lijkt in vrede. Maar als Christus komt, geliefde, of in een kerk, of in een huisgezin, of in je persoonlijk leven, dan gaat alles ondersteboven. Alles ondersteboven. Dan komt er een strijd in je leven op leven en dood. Als dat niet zo is, dan is het niet voor God. Als je maar iets strijd hebt, iets moeilijkheden, een paar kneep ik je conscientie. Ja, dan ga je nog mee verloren. Maar als er een strijd ontstaat op leven of dood, dat is van de Heer. Dan wordt het overwinnen of sterven. En het wordt sterven, geliefde. Opdat er maar één overwinnaar in je leven zou geopenbaard worden. Dat is Christus. Die komt dan midden in je dood te staan. Ik leef en gij zult leven. O dode, hoor. Hoor het Lam Gods, zie het Lam Gods, dat tot de doden spreekt, ik leef en gij zult leven. En geliefde, daar komt zo'n kracht in mee. Hè, toen de Heer die woorden in mijn dode ziel sprak, hè, toen sprong mijn ziel op van vreugde als uit de dood herrezen. Ja. Ja, genade is nooit gewoon, hè. Als u de genade gewoon vindt, dan is het geen genade meer. We gaan er eerst van zingen. Dan had ik eerst een psalm opgezocht. Ja, we zoeken wat op, hè. Ja, ik weet het weer. Psalm 123, vers 1. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt. Psalm 123, vers 1. Dat de Heer Jezus ook wel eens verhaaltjes predikte, hè? De gelijkenis van de verloren zoon. En op zich zijn die gelijkenissen niet echt gebeurd. Maar toch kan ik u zeggen dat die gelijkenis van de verloren zoon in mijn leven echt gebeurd is. Het is echt gebeurd. Het is wel echt gebeurd. En de Heer Jezus die heeft dat van eeuwigheid geweten. En die heeft die gelijkenis in Gods woord laten optekenen. Omdat hij wist dat er verloren zonen waren die zodanig tot bekering gekomen zijn, zoals je dat kan lezen in die gelijkenis van die verloren zoon. Echt gebeurd hoor. Ja. Mijn geliefde, nou komt de Heere tot zijn bruidskerk, hè, om haar van heimwee te doen verlangen naar die stad die fundamenten heeft. Een Gods volk is maar een tentbewoner hier op deze wereld. Ja, Abraham was een tentbewoner. En nou wonen we in gewelfde huizen. Hè? Maar weet je wat de Heer daarvan zegt? Mijn huis wordt woest gelaten. En Abraham, hè, dat was een openbare getuige van de Heer. En als die daar uit Egypteland verlost werd, dan bouwt hij een altaar. Ja. En roept de naam des Heren aan. Nou geliefde, dat is weg in onze dagen. Het hele reformdom heeft zich verscholen achter kerkzuilen. Dat is niet Gods wil. Absoluut niet. Mag je daar geen kerk bouwen? Nou, dit is er maar één die zijn kerk bouwt en dat is Christus. Dat doet hij niet met muren. Dan gaat eerst dat fundament gaat hij leggen. Waarop hij zijn kerk bouwt. Hè? Ja. Ik heb u het al meer gezegd. Paulus die begon geen kerken te bouwen. Dat doen ze vandaag. Met prachtige namen erop. Hersteld, hervormd. Maar waar vind je die namen op de gemeente die Paulus gesticht had onder de bediening des geestes? Hadden die ook die namen? Hersteld, hervormd, gereformeerde gemeente. Paulus wist daar niet van. Die wist maar voor één ding, van de gemeente van Christus. En hoe ontstond die gemeente? Toen God mensen bekeerde onder zijn prediking. Toen God mensen bekeerde, en dat was de gemeente van Rome, van Efeze, van Korinthe, noem maar op. Er wordt helemaal niet van kerkbouw gesproken. Helemaal nergens. In het Oude Testament had hij de tempel, en de Joden hadden uitgeroepen, de Heere tempel, de Heere tempel, de Heere tempel zijn deze. Wij zijn het. Wij hebben het. Wij weten het. Maar de Heere zegt, ik zal deze tempel afbreken. Ja, daar bedoelde hij zichzelf mee. Maar later begon hij, maar toen begon hij te wenen over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. En dan gaat hij de verwoesting van Jeruzalem voor zeggen. En die tempel, geliefde, er is geen steen op de andere gebleven. Er is niks van overgebleven. Allemaal verwoest. Maar de Joden zeiden, maar dit is de tempel van God. Maar God heeft heel die tempel aan de verwoesting overgegeven. Nou, dus dan kun je wel uitrekenen, geliefde, wat er met de kerk van vandaag zal gebeuren. De kerk met een kleine tadie. Daarvan zegt God, ik zal jullie steden herbouwen uit het stof. Dus niet uit de puinhopen waar ze vandaag in roemen. Want dat zal allemaal tot stof vernietigd worden. God wil die zuilen niet. Hij wil die zuilen niet! Weet je waar Gods kerk is? De Heer zegt, ik weet waar u woont. Daar waar de troon des Satans is. Dat is de kerk, dat is de vrouw in de woestijn. Dat is de kerk van Christus. En God kan zijn kerk in de woestijn een tafel toebereiden, geliefde. Daar heb hij geen zuil voor nodig. Dat is allemaal mensenwerk. Heel die democratische kerkvorm, dat is van God niet. De meeste stemmen gelden, dat is van God niet. En daarom is het zo'n verwoesting in de kerken. Omdat ze de kerkorde van Christus negeren. Ja. Nou geliefde, dus als u genade gewoon vindt, dan is er genade geen genade meer. Want God houdt wat dat betreft de eer aan zijn kant. Met de genade is het net zo gesteld als het spreekwoord zegt, lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. Dat is een wonder, hè? Dat is een eeuwig wonder. Geestelijk is dat een eeuwig wonder. De dochteren van Jeruzalem moesten leren om op God te wachten. Zoals Rut op Boas moest wachten. We hebben het al gezegd. Zit stil mijn dochter totdat gij weet hoe de zaak vallen zal. Want die man die zal niet rusten. Tenzij hij heden deze zaak voleind hebben. Want de zaak van de kerk is de zaak van Christus. En als het niet de zaak is van Christus. Dan ben je maar met. Ja, waar ben je dan mee bezig? Dat zal allemaal aan de vernietiging worden overgegeven. Hè? Met wat voor mooie feestverlichting het ook zal versieren. Dat heeft geen enkele waarde. Maar aan de zaak van Christus, daar komt geen mens aan te pas. Hè? Al dat wettische gevoel om de liefde op te wekken, dat baart enkel de dood. Maar als een ziel, als een wedergeboren ziel de zakelijke geloofskennis mist van het gestorven zijn aan de wet, dan heeft Mozes nog veel vat op de ziel. Ja, daar moet je in geoefend worden. Hoe word je daarin geoefend? Paulus zegt, elke dag aan de dood te worden overgegeven om Jezus wil. Zo word je geoefend, zo oefent de Heer zijn kerk. Dat is de heiligmaking. Man. Dat is niet doen, dat is lijden. De kerk wordt door lijden geheiligd. Kun je zien hoe ver we weg zijn in onze dagen. Men heeft de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Daarom zit er ook geen dominee in de gevangenis. Maar vroeger zaten de dominees in de gevangenissen te zuchten, hè, omdat ze de ergernis van het kruis van Christus predikten. Kun je nagaan hoe ver het weg is in onze dagen. Hoe ver het weg. Het is maar een romantische godsdienst geworden. Waar de herder zichzelf voelde en niet de schapen. Dat is ongezond, hè? Zeer ongezond. En de Heere die zal zijn oordelen zenden. Om die herders, tenminste als ze door hem geroepen en gezonden zijn, opnieuw in zijn gunst herstellen, net als Petrus. Die zijn meester verloochent. Het is een doorlopende verloochening in onze dagen. Van de leer van Christus. Ja. Dus de zaak van de kerk is de zaak van Christus. Ja. Maar die levend gemaakte dochter van Jeruzalem, die wilde daar nog wat aan doen. Die wilde Mozes. Daar maakte ze een soort Christus van. En van Christus een soort Mozes. Ja, ze waren tieners, om dat nou eens in onze hedendaagse taal te zeggen. Ze waren tieners in de genade. En tieners die zijn doorgaans vleeselijk. Is niet waar? Ja? Ze willen de liefde opwekken door hun gestalte, door hun vrome praat, door schijnnederigheid. Ja, door met het woord te werken, maar het is allemaal vlees. Het is allemaal vlees. En de bruid was aan al die wettische woelingen gestorven. Hè, doordat zij dagelijks in de dood werd overgegeven om Jezus wil. Hè, omdat de kracht van Christus in haar sterfelijke lichaam zou geopenbaard worden. En ze wacht met lijdzaamheid op haar liefste. En nu is die gekomen. Hè. Hij is gekomen. Ik ben een roos van Sharon en een lelie der dalen. En als hij spreekt, geliefde, dan is het er. Dan is de zaak geschied. En de Heere die spreekt tot elk die voor hem leeft. Dat weet ieder kind van God, weet daarvan. Van het spreken Gods. Van de belofte Gods in Christus. Die zijn ja en amen geworden in hun leven. En de Heer heeft maar één belofte nodig. Tegenwoordig hebben ze aktetassen vol met beloftes. Maar toen die oude vrouw in de genade stierf, ik ben haar naam vergeten. En toen had ze een klompje aan de muur. En toen vroegen ze, toen vroeg dat volk wat om haar heen stond. Hoeveel keer hebt de Heer nou in je leven gesproken? Ze zegt nou, als ik de laatste adem heb uitgeblazen, dan ga je maar naar dat klompje aan de buitenmuur. En er zitten zoveel etten in en zoveel etten, zoveel hebt de Heer tot mijn ziel gesproken. En toen dat mens gestorven was, haalde ze dat klompje van de muur en zat er, hoeveel etten zat erin? Vijf. Vijf. Genoeg. Meer dan genoeg. Hè? De Heer heeft maar één belofte in je ziel te planten, geliefde, in Christus. En dat zal hij dan wel steeds komen te bevestigen. Dat absolute waarheid. En sommigen die mogen spreken, geliefde, in het uur der minnen vervielen de belofte Gods als sneeuwvlokken in de hart. Maar één is genoeg, hoor. Eén belofte in Christus. Dan ga je niet van de belofte leven, maar dan ga je van de belover leven. Want met de belofte zendt Heere de belover in je hart. Ja. En als Christus tot de bruid spreekt en herkent ze zijn stem. Hè. Ze horen, bij het horen van zijn stem springt ze op van vreugde. En dat geldt voor ieder kind van God. Of je nou geoefend bent of niet, dat geldt voor ieder kind van God. De Heere zegt, de kleine die in mij geloven, kennen mijn stem. Ze weten als ik spreek. En een andere, zegt hij, zullen ze geenszins volgen. Dus geliefde, je moet nou niet denken dat een pas wedergeboren ziel helemaal geen onderscheid heeft. Dat is niet waar. Want met de wedergeboren krijg je gelijk enig onderscheid. Zij het onthouden? Ze kennen de stem van Christus. En als ze een valse herder horen, dan zeggen ze gelijk, dat is de stem van mijn liefste niet. Dat is een valse leer. Dat onderscheid kennen ze enigszins. Hè? Maar omdat ze zo vol zijn van de liefde, hè, willen ze Christus, ja, behagen. En dat is niet verkeerd, nee. Hè, maar ze willen hem behagen, hè, door, kijk maar naar Petrus, hè, dan zegt hij, ik zal met u de dood ingaan. Kijk, dan staan ze de Heeren weer net in de weg. Dan staan ze de Heeren weer in de weg. Dat is een ijver zonder verstand. Daarin moet je wel geoefend worden. Hè. Er was dan op in de genade en kennis van Christus. Geliefde, we gaan weer eindigen. En zo de Heer in het geeft, hopen we dan de volgende keer met deze stof voor te gaan. Het was eigenlijk bedoeld als een voorrede, als een voorspraak. Dat zijn twee preken hoor, dat kan toch niet helpen. Het is het woord des Heren. Ja. En geef er nou eens acht op, geliefde, op dat woord des Heren. Want Christus wordt geopenbaard van Genesis tot Openbaring. Hè? Ja. En hoe kennen we nou de Heren? Door zijn spreken, door zijn woord. Ja, toen daar die jonge Samuel in die tempel was gebracht, toen begon de Heren te spreken. Hè? Toen ging hij naar de profeet Eli. Hè? Toen zegt hij, ja, u hebt me geroepen. Nee, zegt Eli, ik heb je niet geroepen. Ga maar rustig slapen, jongeman. En toen begon er weer de Heer Samuel, hè? Hij kende de stem des Heren nog niet. Hè? Samuel kende de Heren nog niet toen hij voor het eerst tot hem sprak. Hij wist niet dat het de Heren was. Maar de Heren zorgde er zelf voor. Hè? Door de bediening van de profeet Eli. Hè? Dat David de Heren gaat kennen door zijn spreken. Hè? Zoals hij gekend wil worden. Want van dat spreken ging kracht uit. En daar roept de bruid, hè, als een ziel, Samuel is ook door die stem des Heren is die levend gemaakt geworden. Ja, u zegt, vreesde Samuel dan de Heren nog niet. Nou kijk, je moet het maar niet vroom invullen, geliefde. Maar dan had die Samuel van de Heren verkregen. Maar geliefde, dat was ook maar een zonde van gelijke beweging en zo. En er zijn veel godskinderen, er zijn er nogal wat die in de moederschoot al wederom geboren zijn. Van Johannes de Doper lezen we dat. Hè? Dat kan. Ja, David. Maar de meesten worden bekeerd voor de 30ste jaar. Zij dat onthouden? Voor de 30ste jaar. Als de Heere, u zegt, kan het ook later? Ja, dat kan ook later. Kan ook op je 90ste jaar. Maar als je erop afwacht, val je ermee in de hel. Die de Heere vroeg zoeken, die zullen hem vinden. Toen werd het voor mij te laat, toen die tekst tot me kwam. Want ik was al 26 jaar, ik zeg, dat is voor eeuwig kwijt. Voor eeuwig kwijt, want het is bij mij nog niet vroeg meer. Toen kwam die, ja. Ja, dat is nou het wonderen, geliefde. Hij zoekt degene die wij laten leren. Ja. Die wij voorbij gaan, van nature, hè? Net als die priester en de leviet. Dus, laat dat maar leggen, is eigen schuld, hè, die man. Maar God heeft een Samaritaan besteld, geliefde, een barmhartige Samaritaan. Een die zijn leven geeft voor verloren zielen. Die door alles en iedereen zijn opgegeven. Daar is Christus voor gekomen. Ik kan het u niet ruimer preken. Als Christus nou voor het verlorene gekomen is, voor wie zal het dan niet kunnen? Maar kijk, om nou te worden die je bent, een verloren ziel voor God, dat is nou goddelijke genade, liefde. En dan mag je nou genadig je hoofd op het blok leggen. Heb je hoofd wel eens op het blok gelegd, ben je nou eens onvoorwaardelijk geworden voor het recht Gods? De Heer zal het toch een keer moeten winnen in je leven. Hij zal toch een keertje gelijk moeten krijgen in je leven. Ten dagen als geen daven eet, zult ge de dood sterven. Ja, Heer, en dan leggen ze haar hoofd op het blok. U zegt, dan loopt het goed af. Nee, dat hoofd wat eraf gaat. Want die oude mens moest sterven. Maar dan gaat de Heer in dat oordeel, hè, in die vallende ziel. Dan schuift hij zijn eeuwige armen onder hem door. Hè. Ik leef, en gij zult leven. En dan ben je een nieuw schepsel. Krijg een nieuw hoofd, dat is Christus. Hè? Ja, dat is echte wedergeboorte. Dat is de Bijbelse wedergeboorte. Tegenwoordig willen ze allemaal als een oude mens bekeerd worden. Maar dat doet de Heer niet. Gelukkig niet hoor, gelukkig niet. Nee. Die in mij gelooft zal leven, zegt hij. Al ware hij ook gestorven. Kijk, daar heb je het. De doden zullen horen. Hè? U zegt, dat is met de dood, dat is met de schrikwekkend. Kan best wezen. Heb je de schrikwekkendheid van je zondeval als ingezien, kind? Heb je wel eens gezien hoe wij goden vijandig geworden zijn? Ach. En de Heer doet niks dan goed. Hij wandelt ieder mens achterna met zijn goedheid. Met zijn algemene goedheid. Zijn de goede tieren, nee, dit is Heer, die een mens tot bekering leidt. Dat is altijd zo, hoor, door welke weg het ook gaat. Dat is altijd zo. Maar gaat het door een weg van hel en verdoemenis, dan zijn het nog de goede tieren, heiden des Heren, die een mens tot bekering brengt. Hoe diep moet het nou gaan? Totdat die oude mens sterft en in Christus als een nieuw schepsel opstaat. Zo diep moet het gaan. Dat moet niet, dat gaat zo. Hij heeft ellendige dat land. Bereid dus zijn sterke hand, o Israëls. Ontferme zegenen de Heere zijn eigen getuigenis tot roem des naams die heerlijk is. Om Jezus wil, amen. Heere, gij hebt ons nog weer doen zitten onder dat woord. En er staat van Lydia geschreven dat zij acht sloeg op hetgeen van Paulus gesproken werd. Niet van Paulus, maar door de bediening van Paulus van u. En gij opende haar hart. O lieve Heer, zo doe gij ook aan ons. Dat ons hart geopend mag worden voor uw eeuwig zaligmakend woord. Want dan zullen we in dat woord ons leven vinden. Dan zullen we door dat woord leven. Dan zullen we op dat woord sterven. Om eeuwig te gaan leven en eeuwig te gaan ademen. Door die heilige geest van dat woord. Gedenk ons als we weer van hier gaan. Bewaar en spaar ons overal waar we gaan of staan, vooral voor de zonde. Maar Heere, bezoek ons met uw genade. Dat we mochten worden die we zijn en mochten blijven, een goddeloze, maar nochtans lieflijk in zijn ogen. Gelijk de bruid, die schone bruid, die zichzelf niet schoon noemde, maar schoon gesproken werd door haar bruidegom, omdat ze was begrepen in zijn gerechtigheid. Heere, bekleed ons met de mantel der gerechtigheid van Christus. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. En laten we nog zingen, die psalmisten, die zijn natuurlijk niet in de war geweest, hè, met het opstellen van die psalmen, die zijn door Gods geest gedreven. Laten we zingen van die 124ste psalm, hè. Dat Israël nu zegt, blijf een geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Dit eerste vers van Psalm 124. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.